Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Daan Rovers. Daan, welkom. Wat mooi dat je er bent.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, nou ja, ik heb een paar dingen even op een rijtje gezet. En het is natuurlijk best wel indrukwekkend wat jij al dat doet. Nee, echt hoor. Je bent nu Denker des Vaderlands. Dat is een titel die je 2 jaar lang draagt. We spraken net van tevoren even met elkaar. Je hebt nu al iets van 130 interviews gegeven dit jaar.
Ja, in 7 maanden, ja.
Ongelooflijk, ja. En dat blijven er ook zoveel per maand, zeg maar, of per jaar? Of wil je een beetje afbouwen?
Nou, ik denk steeds dat het vanzelf rustiger wordt. Dat is niet zo. Dan denk ik dat ik wat kritischer word. Maar tegelijkertijd hoort ook wel bij deze functie, vind ik, of functietitel, dat ik me meng in het publieke debat. Dus ik probeer toch wel zoveel mogelijk te doen wat ik kan.
Ja, en het hoort ook bij jou. Hè? Je bent ook docent publieksfilosofie aan de UvA. Je bent jarenlang hoofdredacteur geweest van Filosofie Magazine. Ja. Dus eigenlijk alles wat filosofie onder de mensen kan brengen, daar kan je jou voor bellen zo ongeveer.
Ja, en ik probeer toch altijd weer zelf een podium te timmeren en dan klim ik er weer op en dan ga ik weer wat vertellen. Dus het is toch onuitroeibaar, denk ik.
Oké, nou en daarnaast, ik noem nog eventjes spreker, auteur, trainer, programmamaker en ook recent boek net weer uitgegeven. Wij zijn de politiek, samen met Mark van Dijk heb je dat gemaakt. Nou, daar gaan we het gewoon maar over hebben met elkaar. Ik ben heel benieuwd. Je hebt een hoop dingen te vertellen. Wat heb jij nou, om maar eens met de deur in huis te vallen, in jouw loopbaan geleerd waarvan jij zegt, dat heeft nou bij mij ook echt wezenlijk dingen veranderd. Daardoor ben ik ook bijvoorbeeld echt anders naar dingen gaan kijken, over echt anders gaan denken over onderwerpen in mijn leven. Misschien ook wel over je werk bijvoorbeeld. Wat is nou iets, zo'n inzicht waarvan je zegt, dat heeft mij zelf enorm verrijkt?
Moet het uit de werkvloer komen?
Nee, dat hoeft niet per se. Nee, maar bedoel, jij helpt mensen om anders en scherper te denken. En dan ben ik heel erg benieuwd, wat heeft jou nou geholpen om anders en scherper te gaan denken?
Wat me het eerste binnenschiet, het is vast niet het belangrijkste, maar voor het gesprek wat we nu hebben toch misschien wel relevant, is een gesprek wat ik had toen ik 1 jaar of 10 hoofdredacteur was. En het ging eigenlijk allemaal prima. Het was een hele leuke baan natuurlijk, hoofdredacteur van Filosofie Magazine, een titel waar ik al heel lang voor werkte. Was ook succesvol en leuk. Maar op een gegeven moment kwamen toch de oplages onder druk. Bij Filosofie Magazine nog niet zo sterk. Maar goed, in zo'n uitgeverij merk je dat wel. En dan zaten we met de journalisten onder elkaar te praten over wat kun je daar nou aan doen. En journalistiek is toch een vak. Ik bedoel, dat ken je zelf ook. Waar mensen hun ziel in leggen. Precies, en op een gegeven moment zei iemand tegen mij, een klein beetje verwijtend, denk ik. Die zei tegen mij, ja, maar voor jou is een tijdschrift toch eigenlijk meer een middel in plaats van een doel in zichzelf.
Ja.
En toen dacht ik, ik geloof niet dat het een compliment is, maar ik noteer het even. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dat is waar. Daardoor ben ik toch anders in ieder geval naar dat werk gaan kijken. Want ik was hoofdredacteur van Filosofie Magazine, maar ik deed er altijd al van alles bij. De Nacht van de Filosofie en reizen en colleges en weet ik het allemaal. Ja. En inderdaad, als dat tijdschrift eraan ging, dan zou ik dat op een bepaalde manier niet zo erg vinden, zolang ik maar doorkom met die ambitie, zeg maar. Dus dat hele uitgeefwerk, dat handwerk waar iedereen zo belangrijk over deed, dat was voor mij toch een beetje secundair.
Dus een romantiek hangt er een beetje omheen. En voor sommige mensen die houden ook echt van de geur van inkt op papier.
Ja,
en
dat
zo.
Heb ik ook wel. Maar ik dacht natuurlijk wel van, ja, maar dan is mijn traject hier wel klaar in deze uitgeverij. Want ik had ook een andere titel kunnen gaan doen. Hè. Er waren meerdere tijdschriften daar. En ook wel die mij aan het hart lagen. Maar ik dacht, nee, ik moet eigenlijk toch weer terug naar mijn missie. Hè. De filosofie beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. En eigenlijk is dat ook wel wat binnen de filosofie drijft. En auteurs die me steeds stimuleren, die spreken je steeds aan op het waarom. Hè. Nietzsche zegt, wie een waarom heeft om voor te leven, kan elk hoe verdragen.
Ja.
Beetje groots als het gaat om werk, maar dat herken ik wel.
Vaak aangehaalde uitspraak, ook door trainers. Ik kom hem vaak tegen, inderdaad. Ja. Maar het is wel een beetje waar. Het maakt. Ja.
Nou, het helpt enorm om je positie te bepalen. Ja. En het grappige was dus dat die opmerking via een soort U-bocht bij mij terugkwam. En ik dacht, ja, dat is waar. Dat heeft diegene goed gezien. En daar moet ik eigenlijk consequenties aan verbinden. En daarom is de uitgeverij voor mij maar een tijdelijk station. Dan zeker geen eindstation.
Ja, en jouw missie dus, de filosofie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Ja. En niet alleen maar voor mensen die daarvoor hebben doorgeleerd. Of die daar eigenlijk soms ook een beetje ongevraagd missie wel die filosofie naar binnen brengen bij
gevraagd
mensen.
Gevraagd en ongevraagd.
Gevraagd en ongevraagd. Dat is wel mooi, ja. Ja.
Nou ja, eigenlijk. Ik heet dan nu publieksfilosoof. Dat is een woord wat vroeger helemaal niet bestond. Hè. Dat hebben we ook maar zelf uitgevonden.
Ja.
En ik omschrijf dat altijd als zoveel mogelijk mensen laten profiteren van het feit dat ik filosofie gestudeerd heb.
Ja.
En het is, ik vind het leuk omdat...
En medicijnen trouwens ook medicijnen nog. Zag ook, ik ook
ja.
nog. Ja.
Ja. Maar daar ja. doe ik heel weinig mee. Daar hebben weinig mensen mee. Profijt van. Nou ja, misschien mijn eigen kinderen.
Maar de helpende neiging die zeg maar bij medicijnen ja. hoort, komt hier toch ook wel een beetje terug.
Dat is grappig, ja. Dat is een leuke parallel. Ik denk dat dat klopt, ja. Ik denk dat ik toch een beetje zo'n weggelopen dokter ben die een beetje nog dat hulpverlenerssyndroom heeft.
Mensen beter maken. Mensen beter maken, maar dan op een iets andere manier.
Maar dan mentaal.
Ja, nou mooi.
Gezonde mensen beter maken.
Gezonde mensen beter maken. Of beter blijven, hoorde ik laatst iemand zeggen, ja. Hey, we gaan dan eens even op dat onderwerp dan eens wat verder door. Dit gaat vaak over werk hebben, BNR, ondernemende mensen. Mensen die met hun werk en met hun loopbaan bezig zijn. Ik las in een interview in Trouw met jou. Dat is een van die 130 interviews. Je weet het waarschijnlijk zelf niet meer, maar ik breng het dan even in herinnering. Las ik dat je zelf heel anders naar werk bent gaan kijken sinds je ZZP'er bent. Dat liet je zo even ontvallen in dat interview. Ik vond dat heel interessant. Kun je daar iets over vertellen? Wat is er in jouw blik op werk veranderd?
Ja, dat kan ik wel vertellen. Ik vind het eigenlijk een beetje een pijnlijke opmerking van mezelf.
Waarom?
Omdat het, kijk, wat ik daarmee bedoelde te zeggen is, ik heb dus heel lang gewoon in dienstverband gewerkt in de uitgeverij. Dat was hartstikke leuk. Niks op tegen. Ik ben zelf weggegaan. Dus ik heb er zelf voor gekozen om te denken, ik word zelfstandige.
Ja.
Dat is ook prima gegaan. Maar de positie van zelfstandige is een kwetsbare, realiseer ik me.
Ja.
Dus nou, dat hoef ik allemaal niemand te vertellen. Maar zowel als het gaat om ziekteuitkeringen, werkeloosheid, er zijn allemaal nergens vangnetten voor. Althans niet als vanzelf. Dus dat moet je allemaal zelf organiseren. Nou ben ik tamelijk hoog opgeleid. Ik verdien ruim voldoende. Ik heb ook nog eens een partner. Dus dat is allemaal op een bepaald inzicht geen, of op een bepaald manier geen probleem. En toch merk ik aan mezelf, als ik verhalen in de krant lees over stakende machinisten,
ja,
dat ik denk, verrek, maar ze hebben geen idee dat voor heel veel mensen dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is om een 13e maand te krijgen of om, ja, hè, om al die vaste structuren en
dat er
toeslagen
ook nog
te krijgen. Die
ja. en, dat er überhaupt iemand boos wordt als je staakt. Als je als ZZP'er staakt, dan zeggen mensen, nou ja,
en kijk,
jammer dan gaan we naar de volgende.
Ik zit natuurlijk heel erg aan de gunstige kant van de streep.
Ja.
Zeker vergeleken met machinisten. Maar ik denk dat de ZZP'er een beetje een kwetsbaar iemand is. Er zitten heel veel mensen bij die uitermate kwetsbaar zijn. En die krijgen ook nog eens de grootste risico's.
Mm-hmm.
Dus dat wordt wel een probleem, denk ik, met ruim 2 miljoen ZZP'ers. Want je kunt dan, kijk, iedereen wordt aangeraden om te sparen. Maar dat ene spaarpotje, dat is voor de belasting,
ja,
voor arbeidsongeschiktheid, voor je pensioen en voor werkeloosheidsterugval. Nou, dat moeten heel veel potjes zijn.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ik zag ook dat je zei dat ZZP'ers vaak denken dat ze vrij zijn, terwijl ze ondertussen ook zichzelf eigenlijk vaak uitbuiten. Eigenlijk roofbouw plegen op zichzelf. Ik kan me voorstellen dat ook in de positie waarin jij nu zit, hè, je wordt veel gevraagd. Dus zou je kunnen zeggen, nou, dan heb je misschien financiële of qua aandacht of qua marketing heb je niet echt een groot probleem misschien. Maar tegelijkertijd heb je dan weer een ander risico. Dat die vrijheid, die vermeende vrijheid van die ZZP'er, dat die eigenlijk ook maar vaak een illusie is.
Dat is zo, maar ik denk dat dat niet alleen maar voor de ZZP'er geldt. Ik denk dat eigenlijk voor de meeste werknemers, ook hier op een bedrijfsvloer in de journalistiek bijvoorbeeld, maar ook in heel veel bedrijven word je nu niet meer. Er is steeds minder dwang van buitenaf, laat ik het zo zeggen. Er is steeds minder dwang van een chef die zegt, je moet om 9 uur binnen zijn, je mag niet voor 5 uur vertrekken en ik wil dat je in die tijd zoveel stuks aflevert. Hè, dat is, je wordt steeds meer gevraagd naar je eigen ambities, je eigen doelstellingen, je eigen standards of performance.
Zelfsturing is populair. Ja.
Zelfsturende teams, maar hoe minder dwang van buiten, hoe meer dwang van binnen.
Ja.
En het leuke is, we hadden het net over staken. Dwang van buiten heeft al één belangrijk voordeel. Namelijk, daar kun je in principe nee zeggen tegen iemand anders. Dat is niet zo makkelijk. Maar als je nee zegt, dan zeg je nee tegen een ander, tegen een structuur. Terwijl als je nee moet zeggen tegen jezelf, dat is veel moeilijker. Ja. Als je zelf je doel stelt, ik wil dit of dat bereiken, of ik wil de beste hierin worden, of ik wil daarin excelleren. En het lukt maar niet, dan ben jij zelf alleen de enige die je de schuld kunt geven.
Ja.
En dan, er is wel een soort filosofische theorie die zegt, het is zo moeilijk om nee te zeggen tegen jezelf, dat je dan een soort system crash krijgt, weet je wel. Een oververhitting van het systeem, geheten burn-out. Ik denk dat dat niet alleen voor ZZP'ers geldt, hoor. Ik denk dat dat voor eigenlijk voor de moderne werknemers ook in bedrijven geldt.
Ja, wat ik mooi vind als ik interviews met jou lees, dan haal je ook allerlei filosofen erbij. Ik geloof in dit interview was het een Koreaans-Duitse filosoof. Als ik mijn naam even moet zeggen. Oh ja, daar is
hij. Ik heb hem meegenomen.
Byung-Chul Han.
Ja. Ja. Ja.
Wat leuk dat je hem bij je hebt. Ja,
ja, ik dacht, je gaat vast vragen naar iets wat me inspireert. En als het over de werkvloer gaat, is hij wel een hele belangrijke. Hij is heel erg gebrand op het idee nu in onze samenleving dat wij steeds minder in systemen denken en steeds meer in individuele competenties, in uitdagingen in plaats van taken, in high potentials in plaats van knechten. He, dus in de manier dat we in onszelf geloven, in uitdagingen in plaats van opdrachten.
Oh ja, ja.
En dat klinkt heel mooi, dat vrije jargon. He, dus dat je zelf je eigen opdrachten of zelf je eigen uitdagingen formuleert. Het belangrijkste nadeel is dat het heel moeilijk nee zeggen is.
Ja, precies. Dan kom je weer bij dat punt dat je dan inderdaad tegen jezelf nee moet zeggen. En vaak ben je voor jezelf ook een slechte baas.
Ja, dat denk ik ook. Je stelt in jezelf natuurlijk hoge eisen. Het is ook moeilijk om te pauzeren bijvoorbeeld. Het is in het oude ploegensysteem wat allemaal heel veel nadelen heeft. Maar met gezette tijden, dan kon je ook eens even ergens afstand van nemen. Dat is veel moeilijker geworden in die 24/7 werkdag.
Er zijn erg veel freelancers, maar ook veel mensen zeg maar in leuk kenniswerk, zal ik maar zeggen, die ik achter een bureau zie eten, die inderdaad gewoon de tijd niet nemen om even tot rust te komen. Ja.
Maar het is toch gek dat eigenlijk in onze samenleving, denk ik, hè, hebben heel veel mensen te veel werk. En er zijn ook wel best veel mensen met te weinig werk.
Ja.
Maar hoeveel mensen ken jij nou die zeggen, ik heb precies genoeg werk?
Ja, nee, dat evenwicht is buitengewoon lastig. Ja.
Dus of je komt erin om, of je denkt, nou, het loopt niet zo lekker.
Jij wilt als denker des vaderlands zorgen dat we samen gaan nadenken over publieke zaken, zoals je dat eigenlijk noemt. Ja. En dan wil je niet dat je niet als denker des vaderlands, wat sommige mensen misschien zouden verwachten, mensen vertellen wat ze moeten denken. Maar jij wil mensen uitdagen om samen hierover te denken. Wordt er genoeg over dit soort dingen nagedacht als het gaat over werk? Wordt er in bedrijven waar je komt genoeg nagedacht over dit soort vragen?
Ja, maar niet op de goede manier, denk ik. Dus ik werk nu de laatste tijd toevallig veel met coaches. Of daar ben ik een paar keer mee aan de gang gegaan. En coaches zijn een prachtig uitvloeisel van deze tijd, die ook allemaal individuele gevallen behandelen van die last hebben van structurele problemen vaak.
Ja.
Hè? Dus stel, er is een afdeling en daar zijn vier mensen overspannen. Dan kijk je niet naar de afdeling. Dan krijgen die vier mensen allemaal een coach.
Allemaal een coach, ja.
Terwijl dat ook vaak gewoon kanariepietjes in de kolenmijn zijn.
Ja, oh, dat is een goede manier om er naar te kijken. Ja,
ja, en dat je eigenlijk zou moeten afvragen van, als coach ook, hè, als voor je beroepsethiek van, ja, moet ik deze individuele kanarie wel reanimeren en weer terugzetten in die kolenmijn? Of zouden we eens een wat structurelere manier van kijken moeten proberen voor elkaar te krijgen?
Ja, terwijl de coach wordt natuurlijk heel vaak in de buurt gehouden van die structurele problemen. Hè? Die krijgt dan op zijn spreekuur krijgt die medewerker en die andere medewerker gaan naar een andere coach. Ik begrijp wat je zegt.
En
wie houdt dat in de gaten? Wie kijkt nou zeg maar naar de vraag of het dan een structureel probleem betreft?
Nou, dus niemand eigenlijk. Of te weinig. En dat baart mij zorgen. En ik heb niks tegen die individuele aanpak. Maar ik vind dus dat we het collectieve probleem op de werkvloer verwaarlozen. En als ik net zeg van, ik ben sinds ik ZZP'er ben anders gaan denken over werk, dan het zorgelijke daaraan is dat ik zelf ook individualistischer ga kijken. Ja. Want ik ben helemaal mijn eigen bedrijf. Ik heb met niemand iets te maken. Niemand zorgt ook voor mij. Dus dat individualisme vreet ook aan mij.
Ja.
En dan kun je denken, als je naar een andere bedrijfstak kijkt, maar zij hebben tenminste nog een collectief. Dus ik verwijt ze dat niet. Ik vind het erg dat ik dat opvallend begin te vinden.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Waar zou het dan over moeten gaan? Wat zouden dan de vragen moeten zijn? Hè? Je wilt niet per se in antwoorden grosseren, maar wat zouden dan de vragen moeten zijn die we onszelf stellen als we dus in een werkomgeving zitten en we merken dat er bijvoorbeeld veel burn-out is of dat veel mensen tegen grenzen aanlopen wat betreft werkdruk?
Wat ik een interessante vraag zou vinden als je een collegiale werksfeer hebt, is hoe je ambitie definieert. Mm-hmm. Is dat iets individueels? He, dus iets competitiefs is ambitie dat ik een hogere omzet heb dan mijn buurman of meer abonnees dan de andere titel? Of is ambitie iets gezamenlijks?
Okay, ja.
Iets wat wij als team bereiken of iets wat ik met een ander bedrijf buiten mijzelf bereik? Want dat laatste, dus een gezamenlijke ambitie, dat zou volgens mij heel heilzaam of bindend kunnen werken op een bedrijfsvloer. Ja. En heel vaak is er op de werkvloer een soort sportief competitie-element ingeslopen, wat ook verlammend kan werken. Hè? Dus wie haalt de meeste omzet binnen? Wie verkoopt de meeste advertenties?
Dat kan op zichzelf wel een bepaalde drive geven. Maar tegelijkertijd wil je ook een soort gemeenschap hebben waar je gewoon onderdeel van bent met mensen die je kunt vertrouwen.
Ja.
En dat wordt natuurlijk weer uitgehold door het feit dat de collega ook meteen een concurrent van je is.
Ja, als dat de belangrijkste definitie van collega is, dan voel je denk ik erg eenzaam op de werkvloer. Dat lijkt me onprettig. Dan kun je net zo goed ook ZZP'er worden eigenlijk.
Dus dat is echt iets. Zeg maar, als we dan echt gaan nadenken over onze organisatie, we willen even wat dieper nadenken dan de vraag, wat gaan we komend jaar weer aan omzet proberen te halen? Dan zijn dit vragen om echt aan jezelf te stellen. Wat is nou de definitie van ambitie in deze?
Ja, en zijn er gezamenlijke ambities? En dan bedoel ik eigenlijk niet ambities van een team die gezamenlijk een omzet hebben met een chef verantwoordelijk voor die omzet. Maar eigenlijk een beetje dwars door het bedrijf. Hè? Dus je kunt je ook voorstellen dat er groepjes mensen dwars door het bedrijf een gezamenlijke ambitie hebben. Dat hoeft ook niet iets kwantitatiefs te zijn. Dat kan ook iets kwalitatiefs zijn. Of met iemand buiten het bedrijf. Dus probeer ambitie op te tuigen in iets gezamenlijks.
Ja, en waar mensen zich zeg maar in groepen zich aan kunnen verbinden. Waardoor je ook verbondenheid voelt met elkaar.
Ja.
Dat is een heel mooie manier van kijken. Nog andere dingen, nog andere adviezen. Als ik nou toch als manager zit te luisteren en ik denk van, hey, dit is eigenlijk wel een heel goed idee. Wat voor vragen zouden we ons nog meer moeten stellen?
Oh, ik schiet me ineens een advies te binnen. Mag dat ook?
Ja, dat mag ook. Ja,
het komt helemaal. Begin een bedrijfsband. Vind ik ook een goeie.
Heel erg leuk. Ja. Heb je nog voorkeur voor bepaalde stijlen? Ik heb gelezen dat je vroeger echt helemaal in de punk scene zat. Maar,
Ja. En ik hou ook van Smartlap. Ik heb een heel brede smaak.
Nee, je speelt accordeon, heb ik zelfs gelezen. Dan gaan we natuurlijk wel even een zijstraat in. Als we daarover gaan hebben.
Het is een enorme zijstraat. Maar die bedrijfsband, ik weet niet waarom die me nu te binnen schiet. Maar omdat het belangrijk is dat mensen dingen doen niet alleen doelgericht. Hè? Dus niet alleen om een bepaalde omzet te bereiken of om de baas te plezieren of omdat het af moet. Maar omwille van zichzelf. Omwille van het plezier. Ja. Omwille van het speelplezier.
Vroeger had je in bedrijven, ik heb nog een blauwe maandag gewerkt bij ABN AMRO. Dan heb je dus echt allerlei verenigingen in zo'n organisatie. Ja. Dan heb je dus gewoon, er was bijvoorbeeld een modelspoorbaanvereniging binnen ABN AMRO.
Ja.
Ja, dat is echt, dat is toch hartstikke leuk.
Weer bezuinigd natuurlijk.
Maar ik weet niet of dat, er is nog een zeilvereniging. Ze hebben nog een paar boten. Dat bestaat allemaal nog wel. Dat zijn een beetje die ouderwetse structuren.
Ja.
Mijn vader was postbode. En dan kon je ook goedkoop op vakantie. Omdat zeg maar de PTT, zoals het toen nog heette, had zeg maar op allerlei plekken vakantiehuisjes voor de medewerkers. Daar zijn we natuurlijk allemaal mee gestopt met dat soort dingen. Maar het idee van een bedrijf als een community, als een gemeenschap van mensen die samen proberen dit leven een beetje aangenaam door te brengen, verdwijnt dan wel.
Ja.
Precies, en dat plezier onderling. Dus ik vind zo'n bedrijfsband een soort moderne variant weer op de modelspoorbaanvereniging.
Precies,
zeg maar.
Ja. Maar je mag je ook andere invulling aan geven, hoor. Ja. Je mag ook een andere hobbyclub beginnen. Maar,
maar dat is dus eigenlijk wel heel erg leuk. Een hobbyclub gewoon eigenlijk met collega's.
Ja.
Ja.
Nou, kunnen ZZP'ers ook onderling doen, hè?
Dat zeker. Nou, dat is natuurlijk ook wel iets. Hè. Des te meer ZZP'ers er zijn, des te losser lijken die verbanden soms te worden. Ik vraag me soms ook wel af hoe het dan kan dat bedrijven niet erover nadenken om juist dit soort dingen te doen, die meer een soort ook symbolische waarde hebben. Dat je echt een gemeenschap samen bent. Ook met ZZP'ers, omdat je natuurlijk wel graag iets van loyaliteit over en weer wilt hebben.
Ja, en die zelfstandigen hebben ook iets van structuur nodig om zich in te voegen. Die moeten de hele dag al alles zelf bedenken. Dus die heel veel vinden het heel prettig om dan ook in een structuur opgenomen te worden.
Ja, zeg, nog een paar andere dingen die ik even aan je wil vragen. Ik kwam onder meer tegen, wat ik ook zo interessant vond, dat je zo'n hekel hebt aan cynisme. En dat is zo grappig, want bij filosofen is misschien soms een beetje het vooroordeel. Die kijken van een afstandje naar de wereld en denken, ach, iedereen maakt zich zo druk. Maar wij verheven geesten, wij weten hoe het echt zit. Jij zit daar echt heel anders in.
Ja, Ik vind trouwens, zoals je dat beschrijft, vind ik geen cynisme. Maar cynisme vind ik het je bij voorbaat neerleggen bij dat alles mislukt is en ijdel is. Okay. En elke inspanning voor niks is. Hè, dat vind ik een vorm van morele luiheid. Maar ik ben, ik probeer totaal niet verheven te zijn. Ik voel me ook helemaal niet verheven trouwens. Dus het zou me moeite kosten om het te verheffen boven de anderen. Omdat ja. Kijk, ik vind, ik kan allemaal wel heel belangrijk doen. En dat doe ik misschien ook wel eens. Maar ik heb filosofie gestudeerd. En die filosofie gaat niet om mij. Alles wat ik te vertellen heb gaat niet om mij. Ik heb er eigenlijk een hele maatschappelijke ambitie. Ik vind het belangrijk dat filosofie een rol speelt in het publieke debat. Dat filosofie relevant wordt voor de politiek. Niet omdat ik hele interessante politieke opvattingen heb. Helemaal niet. Niet interessanter dan jij. Maar ik wil dat we die hardop tegen elkaar zeggen. En dat we daar de beste ideeën uit destilleren. Ja. Dat is veel belangrijker voor mij.
Dat is heel leuk. Dus je bent niet erop uit om zeg maar de theorie van Daan Rovers zeg maar, de wereld in te helpen. Maar om mensen eigenlijk te onderwijzen in dingen waar jij zelf heel veel van hebt geleerd.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Wat is nou een mythe, zeg maar? Je noemt eigenlijk al een paar mythes over filosofen. Maar wat zijn echt nou hardnekkige mythes, ideeën die mensen hebben over filosofen, waarvan je zegt, nou ja, dat is zo'n misvatting. Daar moeten we toch echt van af. Als ik nou dan toch de microfoon heb.
Dat filosofie moeilijker is dan het leven zelf.
Okay.
Dat lijkt mij een mythe. Dit ontleen ik trouwens aan, dat zei René Gude altijd, een goede vriend van mij, die inmiddels overleden is. Maar daar hadden we het vaak over. Dus filosofie heeft het imago van heel moeilijk te zijn. Maar er zijn heel veel boeken, die zijn ook niet makkelijk. Dat zal ik heus niet zeggen, dat het allemaal heel eenvoudig is. Maar het is niet moeilijker dan het leven zelf. Ik zat laatst te denken, het is misschien een beetje zoals Engels spreken. Op een bepaald niveau kan iedereen dat. Om het heel goed te kunnen is heel moeilijk. Hè? Engels spreken kan ik ook niet.
Nee.
Dan moet je in Engeland geboren zijn of 10 jaar Cambridge doen. Maar we kunnen allemaal een beetje Engels spreken. En, en het is dus niet moeilijker dan dat om een zekere reflectie, hè, want dat is het, een zekere ruimte te creëren in je hoofd om dingen op een andere manier te bekijken. Dat kan eigenlijk iedereen voor elkaar krijgen. Oh ja, weet je wat een misvatting is?
Nou?
Bedenk ik me nu. Dat denken heel veel tijd kost.
Oké.
Dat hoort daar een beetje bij dat idee. Want natuurlijk
dan moet je echt een vakantie voor nemen. Gewoon om überhaupt te kunnen nadenken over iets. Dat hoeft niet.
Nadenken kost natuurlijk tijd. Maar niet nadenken is eigenlijk veel improductiever. Dat zeg ik eigenlijk ook zelfs tegen mijn filosofie studenten. Die moeten dan een essay schrijven. En dan denken ze, nou ik begin vast. Dan op een gegeven moment na 2 pagina's ben ik wel ergens. Ja. Nou, dat is onzin. Je moet gewoon eerst nadenken, wat wil ik zeggen? Wat wil ik precies zeggen? En dan pas beginnen. Volgens mij is dat eigenlijk veel productiever.
Grappig. En af en toe eventjes zo'n denkpauze inlassen. Ja. Dat kan eigenlijk iedereen ook.
Dat kan precies.
En het helpt dan wel als je een beetje laat voeden met misschien grote denkers die in het verleden al een keer over hetzelfde probleem hebben nagedacht.
Nou ja, dat vind ik zelf heel inspirerend. Ja. Ik ben niet zo creatief dat ik al die ideeën zelf kan verzinnen. Dus ik laaf mij aan de gedachten van anderen.
Het helpt je ook om een aantal beginnersfouten misschien gewoon te vermijden. Of te denken dat je vreselijk origineel bent.
Ja, dat laatste. Ja. De originaliteit, dat is highly overrated, vrees ik.
Ja.
Denkfouten maakt iedereen. Maar ik vind het inspirerend om de gedachtes van anderen tot mij te nemen. Ja.
Oké, nou luister ik hiernaar. Dan denk ik, ik wil al jaren wil ik eens een keer iets lezen op het gebied van filosofie. Ik wil me eens een keer erin verdiepen, maar ik kom er maar niet toe. Nou is het straks, zeg maar, voor mij heb ik een keer een paar dagen vrij. En dan wil ik me er wel echt een keer in een leuk boek verdiepen. Of iets wat echt de moeite waard is. Wat zou je me aanraden als ik nou voor mezelf een klein beetje wil gaan bekwamen in jouw vakgebied?
Ik had dit meegenomen inderdaad, De Vermoeide Samenleving van Byung-Chul Han, omdat het ook echt gaat over de werkvloer, de vermoeide samenleving. Dus hoe kan het nou dat we kortere werkweek hebben dan ooit en toch allemaal zo doodmoe in de tram zitten en dat iedereen langzaam in slaap sukkelt als die onderweg is naar huis. Hoe kan dat nou?
Ja.
Dus dat vind ik een inspirerend boek.
En het is ook niet zo heel dik, zie ik.
Hartstikke dun.
Is het ook een beetje leesbaar?
Ja, het is vertaald uit het Duits. Hè?
Okay.
Dus het is
Duitse filosofen hebben wel een imago, zeg maar. Maar hij is Duits-Koreaans, begrepen.
Ja, maar toch meer Duits volgens mij. Zijn naam is Koreaans. Dus dat vond ik heel leesbaar. Ja, dat is heel leesbaar eigenlijk. Er zijn heel veel boeken goed leesbaar. Dat zal je nog verbazen. God, wat zou ik nou eens iemand aanraden? Misschien wel iets leuks. Rüdiger Safranski is ook een Duitser trouwens. Maar een geweldige schrijver.
Hoe spel je zijn naam?
S-A-F-R-A-N-S-K-I. Safranski.
Oké.
En dat is die heeft allerlei biografieën geschreven. En misschien is de meest spectaculaire wel die van Friedrich Nietzsche.
Okay,
dat hij toevallig net voorbij kwam. En dat is een boek, kan iedereen lezen. En dan gaat veel over zijn leven. Maar dan krijg je ook echt de belangrijkste kerngedachten van Nietzsche wel tot je. Dus als je dan een keer tijdens zo'n management training Nietzsche citeert, dan weet je ook nog een klein beetje waar het vandaan komt.
Precies, ja.
Heel ideaal voor de kerstdagen.
Ja. En dan Nietzsche wel in het Duits citeren, niet in het Engels. Hè, wat sommige mensen
nee, zeker niet in het Engels. Nederlands mag ook, maar...
Nederlands mag ook, precies.
Ja, nee, maar het Engels is gek.
Ja, dat is een beetje raar. Hè? Dat vind ik ook altijd, ja, het is een beetje sideline, maar dat vind ik altijd zo raar. Dat dan beroemde uitspraken van oude, zeg maar van dode Duitsers, dat die zeg maar dan in het Engels opeens worden aangehaald bij allerlei van die managementbijeenkomsten.
Ja, maar het is wel, mijn studenten die doen veel Engelstalige vakken, ook in Amsterdam.
Ja.
Dus filosofie studenten halen Nietzsche ook aan in het Engels.
Oké, ja.
Dus alleen wij ouderwetsen.
Ja, precies. Die mag, dat is gerne auf Deutsch machen. Ja,
spreken ook Duits.
Oké. Okay. Hey, ik heb hier een verrassingsvraag ook iedere keer bij iedere aflevering. Je moet een nummer kiezen van 1 tot en met 15. En dan pak ik een envelop waar een vraag in zit waarvan ik zelf ook niet weet wat het wordt.
2?
2. Oké, okay, ik ga eens even naar de enveloppen. En nummer 2. Eens even kijken. Dit is wel een mooie vraag. Is er iets waar je echt in gelooft, maar dat je niet kunt bewijzen? Is er iets waar je echt in gelooft, maar dat je niet kunt bewijzen? Ja, heel veel. Ja, vertel eens.
Nou, ik begin met de liefde.
De liefde, ja.
Ja, ja of, ik kan het wel tonen.
Ik vind het wel mooi dat je dat als eerste noemt trouwens.
Ja, ja. Daar geloof ik heel erg. Ja. Ik weet niet of ik dat goed beschrijf dan dat je daarin gelooft. Maar dat heeft een belangrijke betekenis voor mij.
Ja.
En ik kan het ook wel zien in de wereld. Maar ik kan het niet bewijzen op de manier zoals je een natuurwetenschappelijk bewijs kunt leveren ergens voor. Niet dat ik van iemand hou en ook niet dat een ander van mij houdt.
Ja. En er zijn veel dingen waar we eigenlijk wel in geloven. En waar we ook naar handelen, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
Die we moeilijk kunnen verklaren.
Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Dus, en vind ik ook niet per se problematisch, hoor.
Nee.
Dus, geloof ik. Nee.
De liefde. Ik vind het prachtig. Daar houden we het gewoon bij. Ja. Zeg, hey, en dan als allerlaatste jouw mediatip. Eigenlijk heb je hem al genoemd. Is het boek De Vermoeide Samenleving? Is dat jouw mediatip? Of zijn er nog andere dingen waar je zegt, nou, kijk dat eens of lees dat eens. Of die film die moet je... Of dat muziekalbum moet je eens een keer luisteren. Want dat helpt je ook om na te denken over je leven.
Ik dacht eigenlijk aan dit boek. Oh ja, nou, god. Ik ben laatst naar de musical van David Bowie geweest. Vond ik toch wel de moeite. Heeft met filosofie niks te maken. Heeft met werk niks te maken.
Lazarus.
Maar wel met de bedrijfsband misschien. Maar, maar het is inspirerend, vind ik. Hoe muziek die toch alweer wat ouder is. Op een nieuwe manier gearrangeerd is. Mooi vormgegeven.
Ja.
Dus dat is, ja, is dat een mediatip? Nee, het is een uitgaanstip.
Ja, maar, goed.
Maar je kunt ook
een musical is ook een medium, zou je toch kunnen zeggen?
Ja.
Dus dat is wel heel mooi eigenlijk. Ja, want ik vind het altijd heel interessant om van mensen te horen die bijvoorbeeld misschien die je meer met boeken associeert. Vind ik het leuk omdat dat ze soms al met een film of met iets heel anders komen. Ik vind het wel een hele mooie. Wat deed het met je dan? Wat levert het je op? Even heel plat gezegd als je daar naartoe gaat.
Plezier.
Gewoon plezier.
Plezier, ja. Dat is eigenlijk het eerste waar ik aan denk. De neiging om mee te willen zingen, muziek te maken. Dat is allemaal niet de bedoeling natuurlijk in de zaal. Maar te kijken hoe ze dat doen. Een beetje jaloers te zijn op wat ze kunnen. Ja.
Ja. Ja, het is wel een beetje pech als daarover voor je zit terwijl je naar de musical gaat, begrijp ik wel. Want die wil meezingen.
Ik heb een hele lijst
gehouden,
hoor.
Oh, je hebt de rest
gehouden. Nee, ik heb niks gedaan.
Ja, ik vond het ontzettend leuk dat je hier wilde zijn. We hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd. En de tijd is alweer om. Dus ontzettend bedankt dat je mijn gast wilde zijn, daarover.
Graag gedaan.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Daan Rovers. Vond je dit nou interessant? Check dan ook de andere podcast op de BNR-app of op je favoriete podcast app.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.